Als je niks hebt en je hebt wat groei, ben je hartstikke blij. Dus gaat je geluk hartstikke omhoog. Maar je komt op een punt waar moet je de 2 biefstukken of 3 biefstukken, dat geeft geen extra geluksgevoel meer. En hij zegt van, we zitten een beetje op die lijn nu. Nu moeten we juist gaan kijken hoe we welvaart eerlijk kunnen verdelen.
Hey, leuk dat je luistert. Aflevering 48 van ESG even samengevat van BNP Paribas. En deze keer hebben we weer een boekbespreking. En dat hebben we al een paar keer eerder gehad. Onder andere Lessons More met Jason Hickel hebben we behandeld. De Groene Groei van Barbara Baarsma. Maar ook een aantal met auteurs, zoals Het kan dus wel met Rolf Heijnen, De strijd om energie, Roy op het veld. Nou, nog veel meer. Die zullen we straks even in de show notes zetten. En vandaag een boekbespreking met Albert.
Met Albert, maar niet van een boek van Albert, hoor.
Niet een boek van Albert,
laten we dat even voorstellen. Ja, nog even die. Ik zal ze inderdaad in de show notes laten zetten, al die afleveringen. En die kun je natuurlijk altijd naluisteren wanneer je wil. Wil je ze nou elke week hebben, automatisch in je feed, dan moet je je even abonneren. En je maakt ons helemaal blij als je ook nog een review schrijft. Een goede review dan.
Ja, een goede review. Hey, maar boekbespreking. Van een al iets ouder boek, kwam al wat eerder uit. Hoe zit het altijd? Wanneer kwam dit boek op jouw pad?
Ja, dat moet ik een kleine bekentenis doen. Even kijken. Sander Heijnen, een van de auteurs van het boek, want hij heeft samengeschreven met Hendrik Noten. Die zou moderator zijn bij een event waar wij als BNP Paribas ook aan zouden deelnemen. En bij de eerste kennismakingscall, dat was een call, dus we waren niet allemaal fysiek aanwezig. Zei op een gegeven moment de voorzitter van die call tegen Sander van, Albert heeft ook een podcast. Om het ijs te breken of zo, weet ik veel. En toen zei ik iets tegen Sander van, en als je het goed doet, dat modereren, mag je misschien wel te gast komen in onze podcast. Wist ik veel. Ik had niet direct het haakje met Sander Heijnen wat hij allemaal gedaan had. Nou, toen ik thuis was, ging ik even kijken wat hij wel gedaan had. En dat bleek immens te zijn. Los van dit boek, andere boeken geschreven. Hele goede podcast. Die heb jij volgens mij ook beluisterd.
Ja, zeker.
Ommezwaai. TV-programma. Dus het was echt een belachelijke opmerking eigenlijk. Dus ik heb nog even contact met hem gezocht van, ik heb je een beetje fout ingeschat. Maar het zou wel leuk zijn als je toch de gast zou willen zijn. Toen zei hij van, vind ik ook wel leuk om te doen. Alleen ik heb de komende tijd een beetje druk. Want per 1 april, jongsleden, is hij hoofdredacteur geworden van Vrij Nederland. Dus hij zei van misschien half mei. Nou, daar zitten we bijna op. Dus Sander, mocht je dit horen, maak vooral een afspraak. Dus moet je even kijken. Ik had als voorbereiding.
Dus dit is eigenlijk ook gewoon een beetje een soort van teaser, een soort verleiding richting Sander.
Precies.
Of die dan straks toch nog even zelf zijn toelichting wil geven.
Hij kan eigenlijk niet weigeren meer. We maken een paar fouten in de boekbespreking zometeen. Dus daar kan hij zeker op terugkomen dan. Ter voorbereiding had ik het boek gelezen, dus ik dacht van het is sowieso zonde om daar geen podcast over te maken. Het is altijd handig om daar kennis van te nemen. En het kan ook heel erg helpen bij komende afleveringen, want de thema's die het boek raakt, die komen wel vaker voorbij. Ik denk bijvoorbeeld Helene Koning gaan we binnenkort te gast hebben. Daar komt het ook in langs.
Ja. Oké, het boek.
Fantoomgroei. 2020, net tijdens de pandemie moet ik zeggen. Van Sander Heijnen dus en Hendrik Noten, want die wordt wel eens regelmatig vergeten dan. Maar het duurt eigenlijk voort op een ander boek van Sander alleen. Er zijn nog 17 miljoen wachtende voor u.
Dat
een paar jaar eerder.
Dat klinkt een beetje, er zijn 17 miljoen wachtende voor. Dat klinkt een beetje alsof je in de wachtlijn hangt van de huisartsenpost.
Ja, dat klopt. En niet alleen van de huisartsenpost. Maar het boek, dat ging daar ook een beetje over. Het was een onderzoeksboek. Het ging eigenlijk naar de vraag of alle privatiseringen van overheidsdiensten, of die, het zijn heel veel geweest, tussen 1990 en 2010, of die daadwerkelijk opgebracht hebben wat ze zouden moeten opbrengen, namelijk goedkoper zijn en beter functionerende diensten voortbrengen. Nou, hij heeft het onderzocht en eigenlijk concludeert hij dat de marktwerking in de publieke sector lang niet altijd dat gebracht heeft wat ze zou moeten brengen en eigenlijk zelfs soms vaak negatieve effecten.
Oké. Kan je er een paar noemen? Wat haalt hij dan aan?
Ja, hij vroeg als bij de post gewerkt. Hè? Dus daar heeft hij een heel erg zwak voor. Dus de post komt langs, de kinderopvang, de zorg en de trein natuurlijk. De trein is wel grappig hoor. Hij begint met het verhaal. Jaren geleden was er een behoorlijk sneeuwbui. En het hele treinverkeer liep toen vast. En er werd gezocht naar redenen en overmacht, dat soort dingen. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, het kwam er eigenlijk op neer dat de scheiding tussen de NS en ProRail, dus tussen de treinen zelf en het spoorbeheer, dat was dus gescheiden. En daardoor mochten de conducteurs niet meer, zoals ze vroeger wel konden, als er een wissel vastgevroren was, gingen ze met een gasbrandertje, stapten ze even uit en dan brandden ze het warm en dus los. Maar dat mocht niet meer. Dus op het moment dat ze ergens tegenaan liep, tegen zo'n bevroren wissel, moesten ze iemand bellen van ProRail. Nou ja, en dan,
je ziet en dan moet je wachten.
Ja, precies, want die moet ook in zijn auto stappen. En die, nou ja, de hele verkeer is ontwricht. Dus die moet door de ijzel en de sneeuw heen naar de plek waar het dan te doen is. Dus voor je het weet heb je 3 van die opstoppingen. En het hele tuinverkeer is dan loopt helemaal vast. Dus dat is een van de voorbeelden die hij geeft. Ja, de postbode, hoe die op een gegeven moment niet meer postbode werd, maar postbezorger met een lage loon. Veel ontslagen. Nou ja, en eigenlijk vroeger kon je erop vertrouwen als je maandag een brief postte, dat hij dinsdag bij de plaats van bestemming was. Tegenwoordig is het absoluut niet meer zo. Dus eigenlijk is het duurder geworden en de service is slechter geworden. En er zijn 11.000 mensen hebben hun banen verloren in de tussentijd. Dus hij is trouwens niet helemaal negatief hoor. Er zijn ook voorbeelden dat het wel werkt. De markt voor de mobiele telefonie bijvoorbeeld. Daar heeft het wel gewerkt. Dus het is niet zo dat je zegt, je moet niks privatiseren. Maar je moet heel goed kijken wat je wel doet en wat je niet doet.
En is daar dan ook een soort toverformule voor? Van wanneer doe je het wel en wanneer doe je het dan niet?
Nou, wat de toverformule is, weet ik niet. Maar hij heeft wel inderdaad, door het boek heen heeft hij zeg maar een aantal vragen, 4 vragen heeft hij geformuleerd. En als het antwoord op 1 van die vragen nee is, dan moet je het dan niet doen. Die vragen zijn ervan, de eerste is dan een duidelijke, dienen de financiële prikkels het publieke belang? Of gaat het alleen maar om het rijk worden van een bepaalde onderneming? Betaalt de afneming voor de eigen consumptie? Dus de derde, is er eigenlijk wel een keus. Zowel voor de afnemers als de aanbieders. En het laatste is, is er een internationaal gelijk speelveld? Op het moment dat je als Nederlandse overheid dingen gaat doen die niet, terwijl het hele buitenland het anders doet, is het ook niet slim.
Moeten er dan ook meerdere partijen zijn die dienst dan kunnen leveren? Of mag dat nog steeds bij 1 partij belegd worden?
Nou, dat is een goeie, want dat gebeurt dus regelmatig. Dus bijvoorbeeld bij het spoor, ProRail is monopolist.
Ja.
Dus het beheer gaat altijd via hen. Dus die zitten in de situatie dat ze afnemers echt kunnen afknijpen. Dus wat je dan ziet gebeuren, is dat die de afnemers eigenlijk niet kunnen leveren. Die gaan wel leveren, die gaan wel een contract aan. Die prijzen zijn zo laag dat ze onvoldoende gekwalificeerd personeel bijvoorbeeld in dienst nemen. Want die kunnen zij dan ook heel weinig betalen. En dat brengt eigenlijk het hele onderhoud van het spoor in gevaar.
Ja.
Ander voorbeeld wat je ook vaak wel hoort is de farmacie. Hij geeft een voorbeeld van een medicijn. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar dat kostte ooit $1. Werd ook geproduceerd door een monopolist. Op een gegeven moment komt dat medicijn in het HIV-pakket, zeg maar. Dus een onderdeel van de medicatie die HIV-patiënten krijgen. En dan zie je dat die prijs, die loopt in een mum van tijd op naar van 1 naar $795. Nou, dat is natuurlijk absoluut niet te verklaren doordat je zegt van ja, we hebben research gedaan of wat dan ook. Of extra kosten waar dan ook. Maar goed, dat het is een monopolist. Dus dat is de vraag. En die werd dan ook grif betaald.
Ja.
En dat is een voorbeeld van hij zegt van joh, daar moeten we mee stoppen. Daar is
uitbuiting soort van. Ja.
Maar zolang als we het slim inzetten, dus nogmaals, hij is niet tegen marktwerking op zich, als we slim inzetten, kan het best wel helpen. Maar wat je door het hele boek ziet, en dat is een beetje de link met fantoomgroei, is dat het boek een pleidooi bevat voor een sturende rol van de overheid.
Ja, dat is veel in het nieuws de laatste tijd.
Ja, het is ook heel actueel, absoluut.
Ja. Ik las dat in, dat was recent in het weekend, editie van het NRC, Marianne Mazzucato, die pleit daar ook voor, hè, voor een meer actieve rol. Sturende rol van de overheid, dat er ook meer talent naar de overheid toe gaat en dat er geen afhankelijkheid is van consultants die toch vaak te duur betaald worden en dat veel meer in het overheidsorgaan teruggebracht wordt.
Nou, wat Mazzucato ook zegt van, noem ze maar op, Google, Meta, al die IT-bedrijven, die lopen een beetje mee weg dat zij dat allemaal ontwikkeld hebben. Maar de basis van het internet is nou ja, door het Amerikaanse leger, door overheidsdiensten gelegd. De hele structuur, de infrastructuur. Dus het is niet zo dat de markt het allemaal regelt. Aan de andere kant, de tegenstanders zeggen natuurlijk ook heel snel van ja, als je alles aan de overheid overlaat, krijg je geen innovatie meer. Dus het is ook niet zo dat Heine zegt van de overheid moet alles regelen, maar zou wel meer daar moeten sturen waar je een sturende rol verwacht van de overheid.
Ja, dus dat is wel een duidelijke boodschap van hem in zijn boek. Ook in het boek Fantoomgroei.
Ja, daar komt het zeker in terug. Fantoomgroei is eigenlijk ook een soort van onderzoeksboek. Want hij vertelt wel, aan het begin vertelde hij dat hij het eigenlijk een beetje zat was. Hij zat niet te wachten op nog een boek, want hij ging dat boek, 17 miljoen mensen gingen je al promoten in allerlei achterzaaltjes in de provincie. Dus hij was er bijna een beetje mee klaar mee. Tot Hendrik Noten hem wees op een rapport van de Rabobank, waarin eigenlijk gezegd werd van dat het loon van de werkenden heel erg achtergebleven is ten opzichte van de groei die we gemaakt hebben sinds de jaren 80. Dus die hebben onvoldoende meegeprofiteerd. En dat was ook wel grappig, want op een gegeven moment hoorde je ook Rutte van een partij van wie je het niet zou verwachten, die ging ook pleiten voor het verhogen van het minimumloon en van loon in het algemeen. Dus dat, dat geeft wel aan dat het wel iets een issue was dat dat speelde. Het gaat over zo'n 13% dat die lonen hoger hadden moeten liggen. Dus dat was eigenlijk de basis om daar een onderzoek naar te gaan doen. Maar het is ambitieuzer dan alleen maar een onderzoek. Hij wil ook daarna actie gaan voeren, klinkt zo hard. Maar hij wil het voortzetten. Het moet niet alleen blijven bij het onderzoek, maar hij wil daar ook verder richting aangeven door de ideeën die hij heeft over hoe we het beter kunnen maken, die wereld, om dat daadwerkelijk handen en voeten te geven.
Ja, mooi. Dus dat een auteur niet alleen maar iets schrijft om legacy achter te laten, maar dat er dan ook iets mee gedaan kan worden.
Maakt het wel moeilijk natuurlijk, hè? Want dan moet je het waarmaken. Maar dat is wel grappig, want dat is een van de kritiekpunten op dit boek. Dat veel mensen zeggen, ja, het is een fantastisch overzicht van alles wat er gebeurd is. Maar op het moment dat hij zelf met oplossingsrichtingen moet komen, wordt het allemaal wat dunnetjes. En daar ben ik het niet helemaal mee oneens, om het zo maar te zeggen. Dat is inderdaad wat dunner. Maar goed, dat vergt ook wat meer denken en ook misschien wel soms wel een beetje verandering in denken. Dus daar, je ziet dat hij daar nu mee bezig is. Hij heeft ook opvolging gegeven. Nou, we hadden over die podcast die hij gemaakt heeft daarna. Op de VSC, Scheefgroei heet het gewoon een programma. Ze hebben nog steeds nieuwsbrieven en blogs. Dus het is niet zo dat het boek het finale bam punt was. Het is een groeipad, zeg maar.
En deze podcast natuurlijk straks. Want als je komt in mei, dan kan die misschien al wel vast een tipje van de sluier oplichten over die robuustheid van die praktische ideeën die er dan achter zitten.
Ja, precies. Ja. Misschien hebben die zich ook ontwikkeld in de tussentijd. Zou goed kunnen.
Ja. En waarom wil je hem eigenlijk zo graag in de podcast? Ik bedoel, ik hoor dat je enthousiast bent over het boek. Maar goed, hè, we kunnen het nu ook bespreken. En dan is het gewoon check the box.
Nou, maar het sluit heel goed aan bij ons. Wij maken een ESG-podcast. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat mensen denken, van Dom Groeien, hoezo ESG? Maar hij raakt alle facetten van ESG. Duurzaamheid komt heel erg aan de orde. Hij zegt van, joh, als we zo verder gaan met onze groeiverslaving, dan zijn we de wereld aan het oproken. Nou ja, het bekende verhaal, hè? We zijn de planeet aan het vernietigen omdat we te veel ervan eisen. Ook de S komt aan de orde, de inclusiviteit. Je ziet dat een steeds selecte groepje mensen een steeds groter deel van de rijkdom en dus ook van de economische macht bezit in de wereld. En last but not least ook de governance, de G. Je ziet dat steeds meer wetten en regelgeving worden ingericht om de aandeelhouders te pleasen.
Ja, en hij past ook heel goed als je terugkijkt naar die eerdere aflevering die we hebben gemaakt over degrowth of groene groei. Ja, groei staat daar toch in centraal. En is nou de...
Degrowth noemt hij niet expliciet in het boek. Volgens mij, ik zou nog even moeten checken. Maar hij is daar niet zo bijna fanatisch in als Hickel. Maar wat ik wel zat te denken van, ik ben benieuwd of hij ook contact heeft met Paul Schendeling. Die hebben dus natuurlijk ook dat boek.
Leven naar de groei. Ja.
Ik zie heel veel overlap tussen die twee. Maar misschien dat we dat ook een keer kunnen vragen.
Ja. Nou, ik was wel getriggerd door de titel. Jij erover had, dacht ik, oh ja, fantoompijn. Oh nee, zo heet het boek niet, fantoomgroei. Ja. Fantoompijn is toch als je een ledematen verloren bent, dat je dan nog steeds het gevoel hebt of pijn hebt in het ontbrekende been of arm.
Nou, dat is het precies. Ja. Je ervaart pijn, maar het lichaamsdeel is er niet meer. En dat is een beetje de analogie daarvan. Fantoomgroei is een groei die er eigenlijk niet is. Het is spookgroei. Niet tastbaar, maar tegelijkertijd bepaalt het een beetje alles. Want dat is een beetje de mantra van regeringsleiders. De economie moet groeien. Als de economie groeit, dan zijn ze blij. En als die niet groeit, dan zijn ze niet blij. En dat verhaal zij op een gegeven moment zelf gaan geloven. Dat is trouwens wel een parallel met Hickel. Hickel maar geeft dat voorbeeld van die 3% per jaar dat een economie moet groeien. En die geeft aan, op een gegeven moment kan dat niet meer. Want het is 3% op 3% op 3%. Dus dat gaat een enorme proporties aannemen. En dat betoogt Heine en Noten ook. Op een gegeven moment is die groei gewoon niet meer haalbaar.
Omdat het ook geen reële groei, of omdat omdat je een soort systeem opblaast, bedoel je?
Ja, want je gaat over je grens heen. Ja. Dat zie je nu al. Natuurlijk, we gaan nu 6 van de 9 uit mijn hoofd zijn aan het overschrijden op het moment dat je die groei maar door laat gaan, dan ga je dus die aarde helemaal oproken.
Ja, dus je hebt eigenlijk een andere metric voor succes nodig.
Ja, nou, dus... dat is wel grappig dat je het zegt inderdaad, want en dat kwamen ook al in eerdere boeken tegen. Ik zeg vaak inderdaad, dat hebben we ook al eerder gelezen, en dat is ook een van de kritiekpunten op het boek, wat ik niet helemaal terecht vind. Want hij geeft een soort van overzicht, hè? Dus we gaan het nu heel even hebben over het bruto nationaal product of het bruto binnenlands product, hoe je het ook wil noemen, als maatstaf voor welvaart. Dat komt in meerdere boeken. Dat zie je bij Paul Schendeling, dat zie je bij Hickel.
Brede welvaart, heb ik ook vaak over gehad.
Ja, precies. Nou, dat is, nou ja, je valt het al eigenlijk samen. Kijk, het BBP, laten we het zo maar even noemen. Het heeft eerst dus BNP genoemd, nationaal product, maar binnenlands product. Dat is eigenlijk ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikanen zich ook in de Wereldoorlog gingen storten. En degene die het meest kan produceren aan wapentuigen, aan munitie, aan schepen, aan tanks, vliegtuigen, noem het maar op, die gaat de oorlog winnen. Dus Roosevelt, de toenmalige president, had heel erg een maatstaf nodig om te zien hoe ver hij op trek was om die oorlog te winnen. En het saillant is dat hij even daarvoor, want Roosevelt was een vrij sociaal, hij is van de New Deal, sociaal bewogen politicus, die had van tevoren juist aan zijn staf gevraagd, kunnen we niet een maatstaf ontwikkelen die niet zozeer de welvaart, maar meer het welzijn, dus dat is dus veel breder in kaart kan brengen. En dat is eigenlijk een beetje overruled door die oorlogseconomie met die nieuwe indicator. En die indicator is eigenlijk daarna, na 1945, is het altijd een beetje de indicator gebleven. Dus succes van economieën, van landen en dus van de regeringsleiders werden min of meer afgemeten aan het BBP.
Dat is een interessante uitleg, eerlijk. Die had ik nog niet eerder gehoord.
Nee, precies.
Dus dat is ook het macht wederom. Is dan een overruler van, overruled dan welzijn. Dus we hebben dan toch een...
Ja, want het gek is dat je bijvoorbeeld... hij geeft een heel saillant voorbeeld. Op momenten in Amerika worden nu meer... sinds de Tweede Wereldoorlog geloof ik meer mensen vermoord op straat door bendes en alles. Mm-hmm. Dan in de Tweede Wereldoorlog. En alle kogels die daarmee geproduceerd zijn, die tellen ook mee in het BBP. Dus... Een hoog aantal moorden is goed voor je BBP. Wat natuurlijk eigenlijk nergens op slaat. Want je zou zeggen dat is slecht voor het welzijn van een land. Ja. Dus dat is een van de oplossingsrichtingen die hij aandraagt op macroniveau. Om te kijken hoe je een nieuwe indicator kan maken. En in Nederland zijn we ook mee bezig. Het Centraal Bureau van de Statistiek heeft de brede welvaartsmonitor. Dus ga je ook naar andere dingen kijken als hoe snel kunnen mensen een woning krijgen. Hoe is het met de omgevingskwaliteit gesteld? Dat soort dingen gaan dan ook een rol in spelen.
Ja.
Maar ja, toch is het nog steeds dat mensen heel erg dingen afmeten, succes afmeten aan het BBP.
Ja, dus ze doen een soort oproep enerzijds voor een nieuwe maatstaf voor, een andere maatstaf voor BNP.
Ja.
Meer een brede welzijnsindex bijvoorbeeld.
Ja.
Ook misschien een herdefinitie van het concept groei. Of economie?
Ja, zelfs economie. Economie zijn ze ook heel erg... het voert ver om daar nu helemaal op in te gaan. Maar ze geven een heel mooi overzicht van hoe mensen tegen... Wat is eigenlijk economie? Dus we beginnen bij Xenophon en Griekse oudheid. En dat gaat zo een beetje door. En op een gegeven moment constateren ze dat er een verschuiving plaatsvindt. Want in het begin was economie heel erg gerelateerd aan moraalfilosofie. Dus het ging erom... Je ging kijken hoe je met schaarse middelen... Het zo goed mogelijk een samenleving zou kunnen bouwen. En op een gegeven moment, en dat ontstaat zeg maar rond die Tweede Wereldoorlog, op het moment dat je het gaat kwantificeren, wordt de economie meer een soort van natuurwetenschap. Dus daar zijn ze op zoek naar wetmatigheden. Dat geeft het voorbeeld dan van Adam Smith. Adam Smith is zeg maar een beetje, daar begint de economie een beetje als wetenschap. Wealth of the Nation is zijn grote werk. En daarin wordt dan het verhaal beschreven van de onzichtbare handtheorie. En de onzichtbare hand, dat is komt heel kort op neer. Laat afnemers en aanbieders hun gang gaan. Zodat een zo gunstig mogelijk effect wordt gerealiseerd voor alle partijen. Zo is het althans
gepercipieerd. Vraag en
aanbod. Ja, daar komt in feite op neer. Maar terwijl er eigenlijk had... Smith idee om juist, hij was niet tegen overheidsingrijpen. En zo wordt het nu zijn werk een beetje geïnterpreteerd. Eigenlijk heel tragisch. Maar hij was juist, hij waarschuwde zijn medemensen op dat moment. Van pas op dat de overheid niet te veel gaat leunen. Niet te veel de handelaren, om zo maar te zeggen. De aanbieders gaat beschermen ten koste van burgers. Maar eigenlijk is zijn erfenis, als je die ineens in... mensen hebben het altijd over de onzichtbare hand van Adam Smith. En die zou dan betekenen van je moet de economie vrijlaten. Zo van laissez-faire economie. Terwijl dat absoluut niet zijn bedoeling was. Maar dat is weer een interessant zijstap. Je zegt net van het is wel leuk om... Dat doet hij inderdaad, dat doen ze. Ik zeg steeds Heine, maar Hendrik Noot schrijft natuurlijk net zo hard aan mee. Ja. Heeft net zo hard aan mee geschreven. Ze heeft wel een heel leuk overzicht over hoe het allemaal ontstaan is.
Ja.
En dat is iets meer voor de Nederlandse... Ik bedoel, als je Belg bent en je leest het, zal het je iets minder zeggen. Want hij bijvoorbeeld ook beschreef hoe vanaf de Tweede Wereldoorlog... einde van de Tweede Wereldoorlog, Nederland... een soort van poldermodel, hoe dat gevormd is... tot het akkoord van Wassenaar in 81, toen de vakbonden loonmatiging hebben toegegeven om maar, zeg maar, gezamenlijk die economie weer uit de slop te trekken. Dus het is het is leuk om te lezen.
Leuk. Dus ook een oproep voor een alternatief voor het kapitalistische systeem? Ik bedoel dat...
Ik zou niet zeggen dat hij anticapitalistisch is. Dat zeker niet, want ze erkennen wel, de auteurs, dat verschillende varianten van het kapitalisme hebben ons wel eeuwenlang geholpen om tal van problemen die we vroeger hadden, om die op te lossen. Maar we zitten nu een beetje op het punt dat... het is net als met de groei van de economie. In het begin ben je natuurlijk, als je niks hebt en je hebt wat groei, ben je hartstikke blij. Dus gaat je geluk hartstikke omhoog. Maar je komt op een punt, in de 2 biefstukken of 3 biefstukken, dat geeft geen extra geluksgevoel meer. En hij zegt van, ja, we zitten een beetje op die lijn nu. Nu moeten we juist gaan kijken hoe we welvaart eerlijk kunnen verdelen over de mensen die haar creëren. Dus niet meer zo dat al het geld, maar goed, dat meeste geld als gevolg van de waarde die gecreëerd is naar aandeelhouders gaat in plaats van ook de werknemers. Dus kijken naar een betere balans daartussen en ook hoe we die planeet, hoe we onze planeet leefbaar kunnen houden voor volgende generaties.
Ja, dus het heeft ons veel gebracht, maar het is nu tijd voor een andere manier van herverdeling en inzetten op een andere vorm van succes die niet alleen maar financieel gedreven is, maar meer gestoeld op welzijn.
Ja, dat is een goede samenvatting inderdaad. Ja. Dus het is niet zo, zij zeggen niet kapitalisme is helemaal niks, maar het kompas is een beetje kapot nu en moet worden bijgesteld. Ja.
Dan, nu, tromgeroffel, want dit was eigenlijk de opmaat naar wat zijn hun inzichten en waar loopt het uit de pas, waar gaat het scheef? Ja. Dan komen we natuurlijk in het laatste hoofdstuk.
Dat is het moeilijkste deel.
Met de oplossingen.
Ja. Ja, ja, het is niet zo dat zij met één vinger knipt de oplossing voor alles hebben natuurlijk.
En je gaf ook al aan dat het hier en daar wat dun was, maar toch ben wel benieuwd.
Ja, nou ja, macroniveau hebben we het al even over gehad. Hè. Dus een los van dat de overheid een belangrijkere rol moet krijgen in de lijn van de Matsukato, zou je ook ervoor moeten kiezen of in ieder geval moeten overwegen om het BBP te vervangen door een wat bredere indicator. Dat is een beetje macroniveau. Op microniveau zoeken ze naar oplossingsrichting in de zin van coöperaties. Dus daar heb je dan een betere balans tussen de verdeling van waarde tussen de eigenaren en de werknemers. En die werknemers zijn vaak ook eigenaren trouwens in de coöperatie. En het valt hen op dat die coöperaties vaak regionaal heel goed functioneren. En dan geef ik wat voorbeelden. En hij geeft 3 voorbeelden, maar dat zijn allemaal voorbeelden waarvan je denkt van ik geloof best dat het heel succesvol geweest is, maar is het 5 jaar later nog steeds zo, 10 jaar later nog steeds zo? Een van die dingen was bijvoorbeeld het Deense eiland Samsø. Geen idee of ik goed uitspreek. Maar dat heeft een hele goede en geslaagde transitie gemaakt van fossiel helemaal naar duurzaam. Met name omdat de bewoners zelf de inspraak in hadden. Die kregen ook een aandeel in de windmolens die gebouwd werden. Dus die werden echt eigenlijk mede-eigenaar. Dus die waren ook heel erg op gebrand om het succes te maken. Nou, hij had nog wat meer voorbeelden van coöperaties. Bijvoorbeeld ook in Emilia-Romagna.
Nou,
jij bent net in Italië geweest, jij weet precies waar het ligt. Soort van, mag je provincie zeggen in Italië, werkt niet. Maar in stadsstreken in Italië waar blijkbaar heel veel gewerkt wordt met de coöperaties. En die coöperaties zijn ook heel erg succesvol.
Is dat meer op landbouwgebied dan?
Ik weet niet of het alleen, hij heeft het niet uitsluitend landbouw. Je hebt natuurlijk Het zal ongetwijfeld veel landbouw daar hebben inderdaad. Ja, coöperaties, ja. Maar niet uitsluitend hoor.
Ja, waarin de afnemers dan ook eigenaar zijn. Hè? Net een beetje als het herenboerenconcept. Wat je in Nederland ook hebt. Het ook meer wat coöperatief is.
Ja, ja.
Maar we hebben ook eerder wel meer steward-owned-achtige concepten besproken. Kan ik me nog herinneren. Was het ook niet die brouwerij ook in Zweden volgens mij. Die ook een meer steward-owned model had. Een coöperatief model. Er zijn ook wel bedrijven die al volgens die principes...
Maar ook in Nederland zijn die er.
Ja, opgesteld zijn er niet per se. Geen aandeelhouders hebben, maar waarbij winst bijvoorbeeld in een foundation gaat. Of,
en dat is ook natuurlijk een punt. Het wordt geïnvesteerd in het bedrijf zelf. Wat het bedrijf natuurlijk weer beter maakt. Ja. En dat zie je wel eens bij hele grote... Ik herinner me dat Unilever een paar jaar geleden zoveel geld over had. Dat ze een superdividend gingen uitkeren. Ja, dat is eigenlijk een beetje een teken van armoede. Want daarmee geef je aan dat je geen mogelijkheden ziet om het geld te investeren in innovaties of wat dan ook. Maar dat je teruggeeft aan je aandeel. Nee, maar het staat zelfs bekend in Emilia Romagna als de Emilian Model. Hmm. Als een succesvol model voor, ik had er nooit van gehoord, maar voor een coöperatieve ecosysteem. Dus eigenlijk een netwerk waarin coöperaties op allerlei manieren met elkaar samenwerken.
Ja. Terwijl je de andere kant de tegenhanger ziet. Heel veel succesvolle platformen vandaag de dag. Zoals bijvoorbeeld een Uber. Dat is absoluut niet...
Dat is
goed staat een beetje haaks op.
Dat geeft je ook als voorbeeld inderdaad. Want Uber, als je het heel negatief wil beschrijven. Dat die taxichauffeurs worden natuurlijk helemaal uitgekleed en geleefd. Die moeten echt honderden ritten bij spreken op een dag maken. En dan hebben ze nog een hongerloon. En nu als reactie, dus dat is een potentieel gevaar voor alle coöperaties. Dus als een soort van reactie gaan die coöperaties nu ook een soort van eigen platformen, coöperatieve platformen ontwikkelen. Dus ook bijvoorbeeld voor taxibedrijven, Green Taxi heet het dan. Ja, die kunnen natuurlijk nog niet op grote schaal concurreren met de slagkracht van Uber bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk het grote probleem, dat ze daardoor weggedrongen worden. Dus ze zijn wel iets duurder. Maar die hebben in potentie wel de toekomst de potentie om hen in de toekomst te overvleugelen. Als het maar een kant op krijgen om te gedijen.
Ja. Ja, als je nou het beste van die twee werelden kan combineren. Want ik bedoel, de gebruikservaring van Uber is fantastisch. Maar het moet inderdaad voor degene die achter het stuur zit ook lonen.
Ja.
Even terug. Wat ik al zei, hè, de groei, fantoomgroei. Groei als een soort rode draad door het boek heen. Daar hebben we het eerder ook over gehad met Hickel en met Baarsma. Als jij Sander's boek, Sander en... Noten's boek. Hoe heet Noten met de voornaam? Sorry.
Hendrik.
Als we Sander en Hendrik's boek moeten plotten ten opzichte van een van de twee of in het midden. Waar plaats je hem dan?
Dat is lastig. Want ze zijn niet zo radicaal als Hickel in die zin dat degrowth the only way to go is. Hè? Dat was bij Hickel natuurlijk heel erg. Wel zie ik dat ze ook vraagtekens zetten bij de algemene opvatting dat kapitalisme een soort van natuurlijk fenomeen is. Dat het niet anders kon dat kapitalisme zou komen na het feodale systeem van de middeleeuwen. Maar hij zegt dat is ook maar een verhaal dat ontstaan is en dat we allemaal zijn gaan geloven zonder daar nog vragen bij te gaan stellen. Dus dat vond ik een grote overeenkomst. Ook het BBP waar we het over gehad hebben, geen geschikte indicator voor welvaart. Dus wat dat betreft zitten ze misschien iets meer op de lijn van Hickel. Aan de andere kant beseffen ze wel heel goed dat, en dat was een beetje de rode draad van Baarsma, van jongens, we hebben wel belastingopbrengsten van de bedrijven nodig. Om het onderwijs, de zorg, de rechtspraak, politie en alle andere publieke diensten in stand te houden en zo mogelijk nog te versterken. Want daarvan profiteren de burgers.
Ja.
Maar ook de bedrijven zelf natuurlijk.
Maar het is ook wel grappig om te kijken naar wie heeft het dan geschreven. Want Hickel was natuurlijk een geschiedkundige, antropoloog geloof ik. Hè? Dus die heeft het vanuit
hij
een
zegt
heel
een paar
ander...
keer, ik ben geen econoom.
Precies. Baarsma is wel een econoom. Wat is zijn achtergrond van Sander, weten we dat?
Ja, historicus.
Historicus ook. Ja, oké.
Okay. Ja. Nee, ja. Zowel Noten als Heine, die beroepen zich een beetje op van, of met trots zegt bij, joh, we beschrijven economie, maar we zijn geen economen. Dus wij houden ons het recht voor om, of recht voor, wij kijken anders naar dit soort fenomenen dan economen puur standaard zouden doen.
Ja.
Ja.
Oké, resume. Als je drie punten mag noemen van dit pakt het boek.
Het is bijna onmogelijk om drie punten
samen. Vier mag ook. Twee mag ook.
Nee, nou, het begint natuurlijk met ook de ondertitelen. Waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Dus dat is eigenlijk punt 1. Werkenden hebben nauwelijks geprofiteerd van de economische groei sinds de jaren 80. Punt. Oké.
Ja, best wel een shocking insight.
Ja, ja. En ook iets wat ik al zei, wat actueel is, wat toch regelmatig terugkomt. Zelfs in oproepen van Rutte aan de bedrijfsleven. Dat is dus punt 1. Punt 2, waar we het net over hadden, de hang naar groei is toch een beetje groei. We moeten zo opeens groeien. Dat is toch een beetje het resultaat van een verhaal dat we eigenlijk klakloos aan het geloven zijn.
Ja, oké.
Okay. Je twijfelt?
Nou ja, wij hebben het ook eens over gehad of groei en de hang naar verbetering en je afzetten tegen anderen, of dat... Niet alleen een verhaal is wat je bent gaan geloven, maar ook iets is wat mensen gewoon bepaalt. Dus wat meer intrinsiek komt. De hang van mensen om het beter te willen doen ten opzichte van eerdere jaren, maar ook om het beter te doen ten opzichte van de peergroep bijvoorbeeld. Ja, dat is volgens mij wat Baarsma aanhaalt. Dat het ook iets lijkt wat ingebakken is. Het is niet helemaal. Dus het is een combinatie van wat er omheen gebeurt.
Ja, Diederik Samson zei dat ook toen bij de podcast van...
Van Rudy en Freddy.
Precies.
Ja.
Daar kon ik even niet op komen, vandaar dat ik even stilbleef. Maar dat is het goeie. Maar oké.
Maar goed, dat was punt 2.
Misschien moet je dat vragen op het moment dat Sander komt.
Ja, precies.
En derde punt zou ik dan zeggen, die verschuiving van collectieve waarde naar individuele winstmaximalisatie. Dus we zijn heel erg in ons denken gegaan van lange termijn waarde naar korte termijn winst. Met alle gevolgen trouwens voor met name de ENS van ESG. Dus dat zijn denk ik de drie belangrijkste punten. En dan als vierde zou ik dan, als ik dan toch mag, die oplossing die zij dan zoeken in allerlei coöperatieve vormen van om de belangen van zowel werkenden als de aandeelhouders, de stakeholders zeg maar, om die beter in balans te laten maken.
Ja.
Laten zijn.
Mooi. Mooi. Hey, aanrader? Voor de luisteraar?
Nou, ik denk wel. Het is een beetje afhankelijk. Dat is ook een beetje als je de kritieken leest links en rechts. Sommige mensen zeggen van als je al economisch geschoold bent en heb je alles al gehad. Dus dan zou ik niet zo zeggen. Dan is het niet zo zinvol om dat nog niet te doen. Nou, dat ben ik niet helemaal eens. Ik vind ze kunnen alle twee heel goed schrijven. Tenminste, het is een prettige. Het is geen academische stijl. Het is een journalistieke stijl. Het leest als het trein. Dus ik vond het heel prettig om dat hele overzicht te doen. Overzicht te krijgen. Hij beschrijft ook, ik weet trouwens niet meer in welk boek het nou was, welk van de twee, maar hoe Philips ontstaan is, of wat ik net zei, hoe het poldermodel ontstaan is, dat is hartstikke leuk.
Er zit ook een stukje historisch perspectief in.
Absoluut.
En ook voor Nederland, wat je al aangaf, van dat poldermodel, hoe dat werkt.
Dus dat vond ik, het is hartstikke toegankelijk, het leest als een trein, alle tweede boeken. Dus ik zou het zeker aanbevelen, ja.
Nou, dan denk ik dat wij het laatste moment gewoon moeten pakken als een oproep aan Sander. We hebben hier getracht, altijd fantastisch gedaan, om even het boek in een klein half uurtje samen te vatten.
Twee zelfs. Het is goed nieuws. Dus als, Sander, hopelijk kom je even langs, zou mooi zijn. En is het niet voor dit boek, dan misschien wel voor het volgende boek. Want ik heb het idee dat Sander nog niet helemaal klaar is. Want ik zag op de website dat er voor september een nieuw boek gepland staat. Het is niet jouw schuld, maar je kan er wel iets aan doen. Hoe we de democratie weer voor ons kunnen laten werken. Dus,
En waar gaat het over dan?
Nou ja, dat werkt niet. Maar als ik op de titel afga, denk ik... Het komt ook een paar keer terug in zijn boek. Hè. Met aandeelhouderskapitalisme. Dat slurpt die opgebouwde waarde creëert. Die slurpt je op. En dat smelt het... hoe noem je dat ook weer? Dat vreet aan het fundament van onze samenleving.
Dus het is individu boven het collectief. Dus alles gaat voor het grote geld.
Ja, individuele winstmaximalisatie en ook minder gemeenschapsgevoel. Dus iedereen gaat voor zijn eigen belang. Waardoor, je ziet het ook om ons heen natuurlijk. Politici worden minder, autoriteit in het algemeen natuurlijk. Er wordt minder gewaardeerd, om het zo maar te zeggen. Dus hij is een beetje bang dat die samenleving helemaal uit elkaar gaat vallen omdat iedereen maar voor zijn eigen gewin gaat. Ja. Denk ik, hè? Afgaand op de titel. Maar hopelijk kan hij daar zelf een keer over komen vertellen in onze podcast.
Dat is ook een beetje de rode draad in het postgroeiboek van Paul Schendling. Dus wie weet, misschien kunnen we nog wel weer een combi bewerkstelligen. Okay. Leuk. Hey, dankjewel Aldert. je nodigt mij in ieder geval uit om het boek uit te lezen. Want ik ben wel begonnen, maar ik had hem nog niet uit. Supermooi.
Oké. Okay.
En dan Sander, bij deze. Als je dit hoort vanaf woensdag in je podcast, in je podcastplayer, dan geef ons een belletje. Thanks.
Marloes, de disclaimer.
Ja, zoals altijd. Alles wat wij of onze gasten zeggen, zijn hun eigen en onze eigen meningen en standpunten. En niet die van BNP Paribas.